Goedenavond, lieve mensen. Mooi onderwerp. Exodus 12 gaan we beginnen. Over het paasfeest, over het paascha te lezen. Om een begin te maken met de behandeling van de feesten. Correcter zou eigenlijk zijn om te zeggen de hoogtijden van Israël. Niet allemaal waren ze zo feestelijk. Grote Verzoendag is niet direct een dag waar je in de eerste plaats denkt aan feeststemming. Maar goed, we gaan ons bezighouden met de eerste twee van de 7 feesttijden of hoogtijden zoals in Leviticus 23 worden behandeld. En daartoe beginnen we te lezen in Exodus 12. En de Heere zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden zijn van het jaar. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de 10e van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs een stuk kleinvee per gezin. Vers 5. Een gaaf mannelijk eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zult gij dezelfde nacht eten. Zij zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Vers 11, en aldus zult gij het eten, uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten, het is een paascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land van Egypte slaan. En aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Ik de Heere. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn wanneer ik het land Egypte sla. En deze dag zal u een gedenkdag zijn. Gij zult hem vieren als een feest voor de Heere. In uw geslachten zult gij hem als een altoos durende inzetting vieren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de 7e dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. Vers 17, onderhoud dan het feest der ongezuurde broden, want op dezezelfde dag leid ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoos durende inzetting. Uit Leviticus 23, het hoofdstuk dat ik zojuist al noemde, waar wij de 7 voornaamste hoogtijden van Israël vinden opgesomd. Vers 4. Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand, op de 14e der maand, in de avondschemering, is het paascha voor de Heren. En op de 15e dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Heren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben, dan zult gij geenerlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de Heere een vuuroffer brengen gedurende 7 dagen. Op de 7e dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. En dan uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief aan de Korintiërs, uit het 5e hoofdstuk, de passage waar we net al aan dachten. 1 Korintiërs 5, vers 6 tot 8. Uw roem deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Tot zover het woord van God. Ik pak er nog even een kaartje bij. Als u het schema bekijkt van de lezingen zoals die gepland zijn voor dit seizoen, dan ziet u dat er 6 avonden gepland zijn en dat de laatste 2, dat zeg ik maar vast direct, gewijd zullen zijn aan 2 feesten die wij niet vinden in Leviticus 23. En het leek me wel goed, juist omdat die ook wat minder bekend zijn voor niet-Joodse mensen, om daar wat ruimer aandacht aan te geven. Dat is dan het vernieuwingsfeest, het Chanukka-feest en het Purimfeest, dat we in het voorjaar hopen te behandelen. Albert zei het net al, we behandelen de feesten, als je kijkt naar de Joodse kalender, wel in een wat merkwaardige volgorde. U weet dat, en anders vertel ik het u, dat het jaar 5760 bijna ten einde loopt. Nog 5 dagen, aanstaande vrijdagavond aan het begin van de Sabbat, begint het Joodse jaar 5761. Dat betekent dat het aanstaande zaterdag op Sabbat niet alleen nieuwe maan is, dat is dan dat het zo samenvalt, want dat is natuurlijk elk jaar op een andere dag. Het is nieuwe maan en daarmee begint in de Joodse kalender altijd elke maand. De maanden zijn daar maanden van 29,5 dag. Dus de ene keer 29, de andere keer 30 dagen. En die beginnen altijd met nieuwe maan. Maar bovendien is het aanstaande Shabbat Rosh Hashanah. Dat betekent letterlijk het begin van het jaar, het Joodse nieuwjaar. Dat is precies in de andere helft van het jaar. We beginnen vanavond met de behandeling van de lentefeesten, terwijl aanstaande zaterdag de herfstfeesten beginnen. Sommigen van u hoop ik terug te zien in de Messiasbelijdende gemeente van Amsterdam. Niet u allemaal, want dan kunnen de andere mensen die daar gewoonlijk komen er niet meer bij. Maar u weet dan ook dat 9 dagen later, op de 10e van de 7e maand, de maand Tishri, zoals die sinds de Babylonische ballingschap heet, dat dan Grote Verzoendag plaatsvindt. En dan weer 5 dagen later, van 9 oktober, 5 dagen later is 14 oktober, begint het Loofhuttenfeest. Het is inderdaad wat wonderlijk dat wij dus onze serie beginnen met het lentefeest, Pesach of het paasfeest. Maar dat maakt verder niet zoveel uit. Het feit dat ik daarbij hoop te zijn op deze dagen betekent niet dat ik geloof dat niet-Joodse christenen die feesten moeten onderhouden, maar wel dat ze mogen onderhouden in verbondenheid met Israël, met name met diegenen onder Israël die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun Messias, uit solidariteit, maar ook omdat deze feesten een van de meest bijzondere illustraties vormen in het Oude Testament van het gehele heilsplan van God. De lentefeesten, waar we dus vanavond een begin mee maken, het Pesach of het Paasfeest, het lentefeesten zijn een verwijzing naar de eerste komst van de Messias, bijna 2000 jaar geleden, terwijl de herfstfeesten, die dus aanstaande zaterdag beginnen, een heenwijzing zijn naar de tweede komst, de wederkomst van de Messias. De 7 hoogtijden zijn inderdaad niet gelijkmatig over het jaar verdeeld. De lentefeesten, daarvan zijn de eerste 3 van de 7 uit Leviticus 23 in 1 enkele week. De paasweek of de week van de ongezuurde brood, daar kom ik zo op terug. En 7 weken later ongeveer is dan het Pinksterfeest. En die hele periode hoort eigenlijk bij elkaar, vormt een eenheid. Men noemt het Pinksterfeest in de Joodse traditie ook wel Atzeret, de afsluiting van de paastijd. Dan komen we natuurlijk straks ook bij de nieuwtestamentische toepassing op terug, omdat we daar ook diezelfde verbondenheid zien. Ook de herfstfeesten, ik gaf het nu het al aan, liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. En daartussen is dus een hele periode zonder bijzondere hoogtijden. En daarna ook weer een lange periode zonder hoogtijden. Nou, wat die tweede periode betreft hebben we de winterfeesten gekregen waar we het later over te hopen te hebben. Het vernieuwingsfeest, dat ook in het Nieuwe Testament voorkomt. En het Purimfeest, dat we kennen uit het boek Esther. Dus die ruimte is een beetje opgevuld. Maar tussen Pinksteren en de herfstfeesten is een hele periode. Waarin vooral de grote vastendagen opvallen. Die dan in de zomer vallen, met name de 9e van de maand af. Die in de zomer valt, de somberste dag van het Joodse jaar, wanneer Joodse mensen terugdenken aan de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel met name. Zowel de verwoesting van de eerste tempel onder Nebukadnezar, als ook de verwoesting van de tweede tempel in de tijd van de Romeinen, 70 na Christus. In Leviticus 23 en trouwens ook in Numeri 28 en 29... vinden wij de 7 voornaamste hoogtijden van Israël opgesomd. In Leviticus 23 ligt daarbij de nadruk op de heilige samenkomsten die ter gelegenheid van die hoogtijden plaatsvinden. Gods volk komt op zulke hoogtijden bijeen. Dat was natuurlijk toen de tempel er nog stond, met name in Jeruzalem. 3 maal in het jaar moest al wat mannelijk was verschijnen voor het aangezicht van de Heere in de tempel. Op het paasfeest, het pinksterfeest en het loofhuttenfeest. Vandaag betekenen de heilige samenkomsten, nu de tempel er al zo lang niet meer is, samenkomsten in de synagoge. Maar samenroepingen zijn het, heilige samenroepingen. Feest vieren doe je met elkaar. In nummer 28 en 29 ligt de nadruk op een heel ander aspect van de feesten en wel de vele offers die gebracht werden. We zullen nauwelijks tijd hebben om daar ook nog op in te gaan. Maar er worden vele offers gebracht en ik wil, voordat ik dat zou vergeten, daar toch de nadruk op vestigen. Bij elk van de feesten, nagenoeg bij elk, horen wij van brandoffers en zondoffers. U kunt het nalezen zelf in nummer 28 en 29. Die brandoffers en zondoffers, dat wil ik toch in ieder geval graag gezegd hebben, vormen samen de twee grote zijden van het werk van de Heer Jezus op het kruis. Het brandoffer is het, dat aspect van het werk van Christus dat ons laat zien dat wij aangenaam zijn gemaakt voor God. Al de waardigheid van het offer gaat op de offeraar over. Bij het zondoffer is het precies omgekeerd. Al onze onwaardigheid is overgegaan op het zondoffer en in het zondoffer uitgeboet voor God. In het brandoffer zie ik wat ik in Christus voor God geworden ben. Een liefelijke reuk voor de Heer. In het zondoffer zie ik hoe alles wat niet liefelijk aan mij was voor het aangezicht van de Heere God in mij is weggedaan door het zondoffer van de Heer Jezus. En die aspecten vinden we bij alle feesten. Dat is een wat verwaarloosd aspect in vele geschriften over de offers, terwijl het toch juist zo veelzeggend is. Zulke offers werden er trouwens ook gebracht op de Sabbatdagen en ook bij de nieuwe maansfeesten. Die in het Jodendom ook vandaag nog steeds gevierd worden. Niet natuurlijk alleen de Sabbat, maar ook Rosh Chodesh, het nieuwe maansfeest. Elke 29 en een halve dag weer opnieuw. Als u nu naar de maan kijkt, ja, als u straks buiten bent en u kunt hem zien, dan ziet u de maan is bijna helemaal verdwenen. Als straks het eerste sikkeltje weer tevoorschijn komt, is het nieuwe jaar. Dat betekent ook dat 2 van de voornaamste 3 feesten, ik noemde ze al, Pasen, Pinkster en Loofhuttenfeest, dat 2 van die feesten, die precies beginnen op de 14e respectievelijk 15e van de maand, exact samenvallen met volle maan. En dat is natuurlijk niet toevallig. In de Joodse kalender leefde men veel nauwer bij de astronomische verschijnselen van zon en maan. Juist als in de nacht het volle licht schijnt, worden deze 2 feesten die een hele week duren, de Paasweek en de Loofhuttenweek, die beginnen juist bij dat volle licht van de maan. De eerste in deze hele rij, de eerste 2 zijn paasfeest en het feest van de ongezuurde broden. In de boeken van Mozes worden die twee namen in het algemeen goed onderscheiden. Het paasfeest is op de 14e van de maand en begint daarmee dat alle zuurdeeg uit de huizen wordt weggedaan en voordat de avond van die 14e van de maand, van de eerste maand, Aviv, of de eerste van deze maand, Aviv, dat al het zuurdeeg wordt weggedaan en dat voor het vallen van de avond het paaslam wordt geslacht. Met het vallen van de avond begint de 15e dag van de maand, want die begint altijd met de avond, zoals u weet, niet zoals bij ons bij de morgen. En dan begint het feest van de ongezuurde broden. Dus onmiddellijk aansluitend op de dag van de slachting van het paaslam volgt die week van de ongezuurde brood. In de latere traditie van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament zie je dat die twee namen helemaal door elkaar gebruikt gaan worden. Zodat ook vandaag Joodse mensen spreken over Pesach en dan bedoelen ze de hele periode van 7 dagen. Pesach en Matzot, het feest van ongezuurde broden, is een aanduiding geworden eigenlijk voor één en hetzelfde feest. Hoewel ze dus oorspronkelijk, zoals hier in Leviticus, van elkaar worden onderscheiden. Ik moet u een paar woorden zeggen over de gebruikte begrippen. Ons woord Pasen heeft een lange geschiedenis. Pasen is een Nederlandse verbastering van het woord Pascha. En Pascha is weer een Griekse verbastering van het Hebreeuwse woord Pesach. Nou, dat moet u even weten. Verder gaan we geen ingewikkeld doen over die woorden. Maar het is wel belangrijk om te weten wat Pesach, zoals de Joden het feest natuurlijk nog steeds noemen, wat dat betekent. Dat is niet zo makkelijk. Vermoedelijk komt het van een werkwoord, maar dat is niet zeker dat springen betekent. Huppelen. En vandaar, het is een beetje een constructie, voorbij huppelen en dan voorbij gaan. Want in Exodus 12 hebben wij gelezen dat de Heere zegt, als ik het bloed zie, dan zal ik u lieden voorbij gaan. Vandaar dat wat Pesach ook oorspronkelijk mogen betekenen, heeft het in elk geval deze betekenis gekregen. Het is het grote voorbijgaan van God. En wat betekent dat voorbijgaan? In die paasnacht in Egypte zou de verderfengel, een boodschapper van de Heere God, door Egypteland gaan, waar ook de Hebreeën toen woonden. En overal waar niet het bloed aan de deurposten gesmeerd zou zijn, daar zou die verderfengel naar binnen gaan en de eerstgeborenen van mensen en dieren slaan. Dat betekent doden. Maar zegt de Heere God, als ik het bloed zie, dus daar waar het bloed aangebracht is aan de deurposten en de bovendorpel, daar zal ik u voorbij gaan. Het woord Pesach is in het Hebreeuws de naam in de eerste plaats voor het paaslam zelf. Je zou kunnen zeggen het voorbijgaanslam. Het lam op grond waarvan de Heere God aan zijn volk voorbij gaat met het oordeel, zodat dat oordeel hen niet treft. En later is Pesach de naam geworden van het hele feest. En zelfs niet alleen van die ene dag, zei ik u al, maar van al die 7 dagen. Pesach is het eerste feest dat de Heere God aan Israël heeft geschonken. En dat is dus zeker heel bijzonder. Het is zelfs in feite geschonken voordat van de Sabbat sprake is. We horen pas over de Sabbat in Exodus 16. In verband met het bijeenverzamelen van het manna. En dan pas in de 10 geboden. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Maar al in Egypte, dat is eigenlijk het enige feest, Pesach verbonden met ongezuurde broden, is het enige feest dat al in Egypte is ingesteld. En daarom is het ook zo'n geweldig belangrijk feest, want het is de basis voor alle andere feesten. Daarom heeft de Heere God die eerste maand, die lentemaand, die maand waarin Pesach wordt gevierd, een nieuw rangnummer gegeven. Dat is even een ingewikkelde geschiedenis, moet u ook eventjes onthouden. Want u hoorde mij net zeggen dat aanstaande zaterdag is het Joods nieuwjaar. Maar de Heere God heeft gezegd in Exodus 12, die lentemaand waarin Pesach gevierd wordt, zal de eerste van de maanden zijn. Daar moet je dus eigenlijk beginnen te tellen met de eerste. En als je dan doortelt, dan is de herfstmaand, die aanstaande zaterdag begint, de 7e maand. Dat is even lastig, maar als je nou onthoudt dat Israël niet alleen deze nieuwe kalender kreeg van de Heere God, deze godsdienstige kalender, maar ook die burgerlijke kalender altijd heeft vastgehouden, dan begrijpt u dat aanstaande zaterdag de zevende maand begint, maar dat dat de oude eerste maand was. En dat de Joden dat nog steeds gedenken door dat aanstaande zaterdag in het burgerlijk jaar Nieuwjaarsdag gevierd wordt. Maar in Leviticus 23 is het de zevende maand. Die maanden hangen heel nauw samen, daar ga ik later op in, want dat is bij Pesach nog niet zo direct aan de orde. Daar gaan we de volgende keer op in als we het over Pinkster hebben, daar is dat veel duidelijker. Hangen heel nauw samen met de landbouwkalender van Israël. Het Loofhuttenfeest dat over een paar weken gevierd wordt, is het grote oogstfeest. Je zou kunnen zeggen, de dankdag voor het gewas. Het is eigenlijk een dankweek voor het gewas. De korenoogst is binnen, de druivenoogst en de olijvenoogst. En daarom is het ook het grootste van alle feesten. Als de oogst binnen is. In de lente, in de paasweek, begint de oogst. Zoals Loofhutten er het einde van is. Pas als je in Israël woont en je maakt daar de oogst mee, ga je die feesten weer begrijpen in hun oorspronkelijke betekenis. Want in die paasweek, maar dat ga ik verder pas de volgende keer uitleggen, in die paasweek wordt de allereerste stukje van de oogst binnengehaald. De eerstelingsscharven van de gerstenoogst. En een half jaar later is die hele oogst binnen, zei ik u al, tot en met de druiven en de olijven, dat herfstfeest. Loofhuttenfeest is een groot oogstfeest, een groot wijnfeest. Er zijn vele aanwijzingen voor in het Oude Testament. Dat is dus het eerste wat je moet, van die oogst moet weten. Het zijn van die feesten moet weten. Het zijn dankbaarheidsfeesten. Op die feesten wordt God gedankt en geprezen als de gever van alle goeds. Maar het tweede wat u moet weten van die feesten is dat het herinneringsfeesten zijn. Herinneringen aan de grote daden van God in de geschiedenis van zijn volk. Dat zijn dus twee verschillende betekenissen die elke keer naar voren komen. Die verbinding met de oogst, en die heeft ook een geestelijke betekenis, want God is ook vandaag en ook straks in het Messiaanse vrederijk bezig een geweldige oogst binnen te halen. Dus dat oogstaspect komt er steeds om de hoek kijken. En het zijn herinneringsfeesten. Herinnering aan de grote daden van God in de geschiedenis. Nou, bij het Pesachfeest, het paasfeest, is dat natuurlijk helemaal duidelijk. Het paasfeest is notabene ingesteld direct in de nacht waarin dat eerste grote voorval plaatsvond in de geschiedenis van Israël. Je zou bijna kunnen zeggen, het voorval waardoor Israël een volk, het volk van God, werd. De uittocht uit Egypte. En dan straks ook de verbondssluiting bij de Sinaï. Daar zullen we aan denken als we het over het Pinksterfeest gaan hebben. Hier begint de geschiedenis van Israël als volk. De aartsvaders waren individuele gelovigen. Het volk Israël werd pas gevormd in die lange tijd dat ze daar in Egypte doorbrachten. En ze werden het volk van God pas echt toen God dat volk uitleidde uit de slavernij van Egypte. Uit het diensthuis van de slavernij. Die ongezuurde broden die ze aten, die hebben ook weer allerlei betekenissen. Maar één daarvan is dat ze in Deuteronomium 16 genoemd worden brood der verdrukking. De Statenvertaling zegt brood der ellende. Ze herinneren aan de tijd van de slavernij in Egypte. Ongezuurde broden, in het Hebreeuws is matzot, of zoals de Askenazische, de Oost-Europese Joden zeggen, matzes. Dat is, zo kent u het woord ook veel beter. Maar de academische uitspraak is matzot. Het is het feest van de ongezuurde broden. En die broden zijn een herinnering aan de ellende. Om matzes te eten is wel een keer leuk, maar 7 dagen niks anders eten dan matzes is toch ook een vorm om je eraan te herinneren wat het is brood der ellende te eten. Want de natuurlijke wijze waarop wij brood tot ons nemen is het gezuurde brood. Daar kom ik straks nog wel verder op terug. Het zijn herinneringsfeesten. Zoals je bij Loofhuttenfeest in je loofhutje woont en eraan terugdenkt dat Israël 40 jaren in hutten, in tenten gewoond heeft in de woestijn. Je probeert je als het ware door je knusse huis te verlaten en in zo'n loofhut plaats te nemen. Je weer in te denken hoe het ook alweer was om 40 jaren lang in zo'n loofhut te zitten. In je hutten te zitten onderweg. Je tenten waarin Israël gereisd heeft. Soms ook werkelijke loofhutten als op een plaats veel langer verbleven. En zo was het ook met dat brood der ellende. Die feesten probeerden als het ware weer iets op te roepen van hoe het ook alweer was om in Egypte te zijn, in de slavernij. En ik voeg daar meteen aan toe dat je nog niet eens een Joods iemand hoeft te zijn om de betekenis daarvan, de diepere geestelijke betekenis, te verstaan. Want elk mens dat mag horen tot het volk van God in de wijdere zin van het woord, het lichaam van de Messias, waartoe Joodse gelovigen en niet-Joodse gelovigen behoren, iedere van die mensen weet dat hij of zij verlost is uit de slavernij van het diensthuis, uit de slavernij van Egypte. Dat is de macht van de zonde. Maar ook, zoals we in Exodus 12 vers 12 hebben gelezen, waar de Heer zegt, ik zal gerichten oefenen aan de goden van Egypte. Die goden van Egypte zijn demonische machten. De Heer noemt ze bij hun naam, zoals de Egyptenaren ze noemen, goden. Maar in werkelijkheid zijn het demonische machten. Egypte wordt door deze demonische machten geregeerd. Als God zijn volk uitleidt uit Egypte, bevrijdt hij hen van de slavernij, niet alleen maar van de farao. Het is de slavernij waarin dat hele volk zich bevond. De slavernij van de demonische machten. De verlossing uit het diensthuis van Egypte verwijst naar de verlossing uit de slavernij van de zonde en van de dood en van de Satan. De overste van al deze demonen. En hoe vindt die verlossing nou plaats? Dat is de belangrijke vraag. Als je naar die uittocht kijkt, dan zou je kunnen denken, nou, de Heer God heeft zijn geweldige macht getoond. En dat is ook zo. Hij heeft het dan toch maar voor elkaar gekregen dat de farao Israël tenslotte liet gaan. En toen de farao toch weer besloot Israël achterna te trekken, toen heeft de Heer dat volk laten omkomen in de Rode Zee. De Heer toonde zijn macht door de wateren te splijten en zijn volk veilige doorgang te verlenen. En later dat volk der Egyptenaren, voor zover het Israël achterna zat, te bedekken met de wateren des doods. Daarin toonde de Heer zijn grote macht. En toch is dat niet het feitelijke geheim van de uittocht. Want die doortocht door de Rode Zee en die 40 jaren woestijnreis en zelfs de intocht in het beloofde land, het is allemaal gebaseerd op Pesach, op het paaslam. Dat is Gods, mag ik het wat oneerbiedig uitdrukken, dat is Gods geheime troefkaart. Later in Jesaja 51 lezen wij hoe de profeet Jesaja verzegt dat bij die uittocht uit Egypte de Heere God de grote draak heeft doorstoken. Daar wordt niet van goden gesproken, zoals in Exodus 12 vers 12, maar van de draak. Dat is die monsterlijke demonische macht achter Egypte. Toen de Heere God Israël uit Egypte leidde, heeft hij die draak doorstoken. Maar hoe heeft God die draak overwonnen? Precies op dezelfde manier als hij dat doet in het boek Openbaring in het Nieuwe Testament. Tegenover die hele macht van de draak plaatst God zijn geheim. Zijn geheime wapen. En dat is het lam. Merkwaardig is, je kunt dat in de Statenvertaling vinden, want daar begint Exodus 12 met de woorden de Heere had gezegd. En daar is goed over nagedacht. Want het merkwaardige is dit. Die laatste plaag, die verderfengel die door Egypte trekt en alle eerstgeborenen van Egypte slaat, die volgt onmiddellijk op de negende plaag. Dat was de plaag van de 3 dagen duisternis. Die waren op de 11e, de 12e en de 13e van de eerste maand. En dan komt daar onmiddellijk achteraan de 14e. Maar de Heere God had gezegd, op de 10e, en dat had hij dus van tevoren blijkbaar gezegd, op de 10e van die maand moeten jullie een lam in huis nemen. Letterlijk een stuk klein vee, dat wil zeggen het kon ook van de geiten genomen worden. Maar iedereen heeft het toch over het paaslam en zo zullen wij dat ook maar doen. Ze moesten een lam in huis nemen. Eenjarig, zo klein is het, is echt geen lammetje meer. Een eenjarig dier. Maar toch nog vrij jong. Een lam dat onberispelijk was, zoals Petrus dat later zegt met verwijzing naar het paaslam in 1 Petrus 1. dat wij verlost zijn van onze door de Vader overgeleverde ijdele wandel, niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het kostbare bloed van het lam. Een onberispelijk en onbevlekt lam, Christus. Door het bloed van Christus, hij wordt daar genoemd, dat onberispelijk en onbevlekte lam zijn wij verlost. Daar denkt Petrus blijkbaar in de eerste plaats aan het paaslam. Niet door macht of door geweld, maar door het bloed van het paaslam leidt God zijn volk uit Egypte. Dat is de feitelijke basis. Op de tiende wordt dat lam in huis genomen. Ik vind dat grote wijsheid van God. Als je zo'n lam uit de kudde neemt en je brengt dat naar huis en je slacht dat, dan is het een willekeurig lam uit de kudde. Maar de Heer had het zo geregeld dat ze dat lam 4 dagen bij zich in die kleine slavenhuisjes hadden. De kinderen waren aan dat lammetje gehecht geraakt. Het hele gezin had dat lam als het ware in het hart gesloten. Het is goed om te weten wie er voor je sterft. Het is niet zomaar iemand. Het is niet iemand waarvan je zegt, nou ja, als maar iemand voor mij sterft, dan is het mij verder goed. Als ik maar bewaard blijf voor het oordeel. Nee, dat hele gezin was vertrouwd geworden met dat dier. En dan op de 14e, in de avondschemering, moet dat dier geslacht worden. Dan is het een heel bijzonder dier geworden, niet zomaar een dier. Terwijl het in Egypte pikdonker was, 3 dagen lang, hadden die Israëlieten dat lam in huis. Ik wil nou niet al te ver gaan met het vergeestelijke, maar ik kan toch niet helpen dat ik dan aan Openbaring 21 denk, waar we lezen van het nieuwe Jeruzalem. Haar lamp is het lam. Het is stikdonker in Egypte. Maar er staat van de Israëlieten in de Statenvertaling, zij hadden licht in hun woningen. En hoe letterlijk dat licht nou was, dat doet er dan even niet toe. Maar ze hadden in elk geval het lam in hun woningen tijdens die 3 dagen van dikke duisternis. Maar het lam in je huis te hebben was niet genoeg. Daar kwam dat moment in de middag, zo tegen de avond, op die 14e van de eerste maand, de maand Aviv. Waar Tel Aviv naar genoemd is trouwens, indirect langs een hele omweg. Maar ook, die nu heet de maand Nisan, sinds de Babylonische ballingschap, op die 14e. Wordt dat lam geslacht. Zoals de Joodse mensen dat nu nog kennen, is daar al lang en breed alles wat maar naar zuurdeeg lijkt uit het huis verwijderd. En op de ochtend van die 14e Nisan, na het ontbijt, waarbij voor de laatste keer gezuurd brood gegeten is, wordt alles wat nog zuurdeeg is verzameld om verbrand te worden. Het is letterlijk een beginnen met een schone lei. Alles wat van het oude is, wordt weggedaan. We hebben gelezen in 1 Korinthe 5 dat we niet langer zouden feestvieren met oud zuurdeeg. Met het zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Dat wat herinnert aan de oude mens. Aan ons vroegere bestaan. Aan ons bestaan in Egypte. In de zondenacht. Aan ons bestaan in de slavernij van de Satan. Alles wat daaraan herinnert moet weggedaan worden, radicaal weggedaan worden. Het heeft geen plaats in het nieuwe. Israël maakt een radicaal nieuw begin. Niet alleen maar dat ze verlost worden door het bloed van het lam, alsof ze vervolgens in hun praktische leven zouden kunnen doorgaan als voor die tijd. Nee, ze zijn verlost door het bloed, maar ze maken ook een nieuw begin. Ze leven met die ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid, zoals Paulus het toepaste in 1 Korinthe 5. Daar is niet alleen maar het lam dat voor ons sterft, maar er verandert ook iets in ons. Er verandert iets met ons. We beginnen een nieuw bestaan. Een nieuw bestaan waarin we niet meer als vanzelfsprekend de zonde nog met ons omvoeren, hoewel die zondige natuur in ons blijft, maar waar we een nieuwe start maken. Dat is heel belangrijk. Het lam verwijst naar wat Christus op het kruis voor ons gedaan heeft. Maar die ongezuurde broden, die feestweek van 7 dagen, die verwijst naar dat wat Christus ook in ons wil volbrengen. Een leven van ongezuurde broden, van oprechtheid en waarheid. Zo verwijzen die 7 dagen, en bij het loofhuttenfeest zullen we later hetzelfde zien, zo verwijzen die 7 dagen naar het hele leven van degene die de Heer Jezus als het ware paaslam heeft leren kennen. Natuurlijk is er een groot verschil tussen deze eerste paasviering in Exodus 12 en alle paasvieringen die later zijn gekomen. Die eerste paasviering, dat was nog geen herinnering. Dat was de uittocht zelf. Het is heel bijzonder dat het paasfeest niet pas achteraf is ingesteld als terugverwijzing. Daarom was de eerste viering ook uniek. Want alleen daar werd het bloed aangebracht aan de deurpost. Elk jaar zou Israël opnieuw het Pesachlam slachten. Maar slechts eenmaal is het bloed aangebracht aan de deurposten. Je kunt maar eenmaal uit het diensthuis van Egypte verlost worden. Je kunt maar eenmaal wederom geboren worden. Je kunt maar eenmaal verlost worden uit de duisternis en uit de macht van de zonde en de Satan. Maar je kunt wel, zo vaak als de Heere daarvoor aanwijzingen geeft, of zo vaak als je wilt, terugdenken aan die verlossing. De eerste keer was de uittocht zelf. Elk jaar daarop was de viering van die uittocht. En er zit iets heel wonderschoons in dat Israël nog altijd elk jaar terugdenkt aan die ene, die bijzondere gebeurtenis. Het begin van het bestaan van dat volk. U vindt de eerste keer al in nummer 9. Als ze in de woestijn zijn, als de vragen opkomen, hoe moeten we nu dat paas gaan vieren? Niet iedereen had zich gereinigd. Wat voor mogelijkheden zijn er? Dan blijkt er in de tweede maand een mogelijkheid te zijn om het alsnog te doen als je in de eerste maand daar niet geschikt voor was, niet cultisch rein was om het paasfeest te houden. Maar je ziet al in de woestijn wordt dat gevierd. En later als ze in het beloofde land aankomen, Jozua 5, zodra ze in dat land aangekomen zijn, het is de lentemaand, dan vieren ze het paasfeest. En bijzonder, nu zijn ze in het beloofde land. De oogst komt om de hoek kijken, hoewel het nog helemaal niet hun eigen oogst is. Die ze zelf hebben geplant. Maar we lezen onmiddellijk, ze vierden het paascha en de volgende dag aten ze van de opbrengst van het land. En zo gaat dat verder. De twee grote paasfeesten, of drie moet je misschien zeggen, zijn later onder koning Hiskia en koning Josia. En dan na de Babylonische ballingschap in de tijd van Ezra. Nu is het bijzondere natuurlijk daar dat het verbonden raakt met de tempel. Ik heb wel eens gedacht, waarom zouden orthodoxe Joden vandaag geen paaslam meer slachten? In Egypte hadden ze ook nog geen tempel en in de woestijn hadden ze ook geen tempel. Elk gezin nam een paaslam, slachtte dat en vierde het paasfeest in het gezin. Trouwens, de Samaritanen in Israël doen het nog steeds met een paaslam. En er schijnen ook groepen van Oriëntaalse Joden te zijn die een dier offeren. Waarom vieren orthodoxe Joden dan Pascha niet meer met een paaslam? Dat komt door die sterke koppeling aan de tempel. De tempel was het centrum van de eredienst van Israël. En we zien al in Deuteronomium 16 dat de Heere God duidelijk maakt dat als ze in het beloofde land zouden zijn, ze die drie hoofdfeesten, Pasen, Pinksteren en het Loofhuttenfeest, moesten vieren in Jeruzalem. En toen Jeruzalem wegviel, toen de tempel verwoest werd, nam men het paasfeest mee in de diaspora, in de verstrooiing onder alle volkeren, maar zonder paaslam. Dat Messias belijdende Joden het feest vieren zonder een lam te slachten, dat is vanzelfsprekend. Ons paascha is geslacht op het kruis van Golgotha. Maar dat orthodoxe Joden het vieren zonder paaslam, daar zit eigenlijk iets tragisch in. Met Yom Kippur, met Grote Verzoendag, is dat eigenlijk nog sterker. Een verzoening zonder zoenoffer. Daar komen we later nog wel op terug. Maar zo sterk was die verbinding met Jeruzalem. En pas na de Babylonische ballingschap, toen men terug was in Jeruzalem, kon men ook weer Pasen vieren. In verbinding met de stad. Met de stad en de tempel die herbouwd was. Daarom vinden we ook in de tijd van de evangelie een aantal van die paasfeesten terug. Misschien wel 7 totaal in het totaal verschillende paasvieringen. En dan van 4 in de evangelie. In het Johannes evangelie kunt u dat het beste vervolgen. Want toen stond de tempel er nog. Later onder de verstrooiing was dat niet langer mogelijk. In Israël heeft dat paasfeest tot op de dag van vandaag, zei ik al, een heel bijzondere betekenis gekregen. Het hele ritueel van het wegdoen van het zuurdeeg uit de huizen, een nieuw begin maken met de ongezuurde broden waar geen zuurdeeg aan te pas komt. En dan op de 15e Nisan, dus na die dag waarop het paaslam vroeger geslacht werd, de sedermaaltijd. Seder is een woord dat eigenlijk gewoon orde betekent. Het slaat op de orde van dienst. Maar het is een aanduiding geworden voor die paasmaaltijd op de avond, dus dat is dan de vooravond eigenlijk, van de 15e Nisan. De grote maaltijd waarbij de matzes, de ongezuurde broden, in het middelpunt staan. En die vandaag in de Joodse traditie met allerlei bijzonderheden verbonden zijn, waar wij ons op dit moment niet mee kunnen bezighouden. Dat zou veel te ver voeren. En dat zijn ook vaak tradities die heel zinvol zijn, maar die ver uitgaan boven de voorschriften in het Oude Testament. U moet zich voorstellen, u vindt dat in het Nieuwe Testament aangegeven, in de Evangelie zei ik net al, maar je vindt dat ook in die voorschriften, Leviticus en Deuteronomium, wat dat was voor het volk als het daar opging naar Jeruzalem. 3 maal in het jaar, zei ik u al, die pelgrimsfeesten of bedevaartsfeesten. Een pelgrim is iemand die op reis is naar een heilige plaats om daar tot zijn God te bidden. Daarom noemen we die 3 feesten pelgrimsfeesten. Waarbij Israël opgaat om in Jeruzalem, in de tempel, de Heere God te aanbidden. De eerste keer toen de Heer Jezus 12 jaar oud was, mocht hij voor het eerst mee met zijn ouders. U vindt het in Lucas 2, om daar de Heere God te vinden. Maar hij blijft ook achter op die bijzondere plaats waarvan hij zelf zegt, moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader. Maar het meest bijzonder was, wat dan vermoedelijk het 4e paasfeest was dat in de evangelie wordt beschreven. Het paasfeest waarop de Heer Jezus zelf als het ware paaslam is gestorven. Daar zitten bijzonder ingewikkelde vragen aan vast, waar ik van straks wel iets over wil zeggen als u het per se wil weten, maar wat ik zeker op dit moment niet wil behandelen. Namelijk de vraag, wanneer heeft de Heer Jezus nu precies het paascha met zijn discipelen gevierd? Was dat op hetzelfde moment dat men de paasmaaltijd hield? Maar ik zei u al, dat was na het slachten van de paaslammeren. Op de 14e slachten men het paaslam, en de avond daarvan, als de 15e niet aan begonnen was, vierde men de paasmaaltijd. Bij de Heer Jezus lijkt het net andersom. De avond tevoren vierde hij, wat toch heel sterk lijkt op het paascha met zijn discipelen. Hij zegt trouwens ook heel duidelijk in Lucas 22, ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten voordat ik lijd. Hij heeft een echt sedermaal met zijn discipelen gevierd. En je kunt stuk voor stuk de parallellen zien met het traditionele Joodse sedermaal en de maaltijd die de Heer Jezus met zijn discipelen heeft gehouden. En toch lijkt het tegelijkertijd zo te zijn, hoe dat kan, dat laat ik dan nu maar even in het midden, dat als de Heer Jezus de volgende dag aan het kruis sterft, dat dat het moment was waarop de paaslammeren in de tempel werden geslacht. Er zijn vele oplossingen voor gegeven voor dit raadsel, maar misschien laat de Heilige Geest ons in het Nieuwe Testament wel extra in deze verwarring, omdat het beide waar lijkt te zijn. Hij vierde het paascha met zijn discipelen, hij stelde het avondmaal daarbij in, maar ook, hij stierf op het 9e uur, staat er, dat is 3 uur 's middags. Op Goede Vrijdag. Op de 14e Nisan. Ik weet dat er allerlei andere theorieën zijn. En straks komen er ongetwijfeld mensen die weten dat het op woensdag was. En anderen die weten dat het op donderdag was. En dat het op de 15e, 14e Nisan was. Nou, u mag het allemaal straks aan me voorleggen. Maar ik ben nu even lekker alleen aan het woord. Het was vrijdag de 14e Nisan. Hij stierf 's middags op het 9e uur. 3 uur. Dat is het uren. De uren waarop elke dag in de tempel het avondbrandoffer werd gebracht. Maar dat niet alleen. Waarop ook de paaslammeren werden geslacht. Als het paaslam, zoals wij weten, vooruit wijst naar de Heer Jezus, dan wordt het nog veel bijzonderder als wij ons gaan realiseren dat het ware paaslam geslacht werd op het moment dat al die paaslammeren geslacht werden in de tempel. Hij vervulde het feest op het moment dat het gevierd werd. De volgende maal hopen we hetzelfde te zien wat de eerstelingsgarven betreft, de dag na de Sabbat, op zondag de 16e Nisan, op de dag waarop de eerstelingsgarven van de gerstenoogst werd ingezameld, stond de Heer Jezus op uit de doden. Hij vervulde Het feest van de eerstelingsgarven, de Omer Reshit. De eersteling van de gerstenoogst. Een heenwijzing naar Christus die genoemd wordt in 1 Korinthe 15, de eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij vervulde het feest op het moment dat het gevierd werd. En 7 weken later is het Pinksterfeest. Wanneer de grote oogst wordt binnengehaald, het feest van de eerstelingen van de tarweoogst. Maar het feest waarop de Heilige Geest werd uitgestort en een begin werd gemaakt van het binnenhalen van die grote oogst die in het Nieuwe Testament aangeduid wordt als de gemeente van de levende God, het lichaam van Christus. Soms denk ik wel eens een keer, maar dat kan ik absoluut niet bewijzen, ik geef zomaar een hardop een gedachte. Zo letterlijk als de Heer Jezus die feesten vervuld heeft in die tijd, zo letterlijk zou het best eens kunnen zijn dat hij zal terugkeren op het Joodse nieuwjaarsfeest, als daar de bazuin weer klinkt, de shofar geblazen wordt. En als op die dag, die wordt ook genoemd, de dag des geklanks. De dag van het bazuingeschal. Waarom zou dat ook niet de dag kunnen zijn dat de Heer Jezus terugkomt? En dan 9 dagen later is het grote verzoendag. Voor mij mag dat ook de dag zijn dat de Heer Jezus terugkomt. Want het zal de grote dag zijn van de verzoening van Israël. 2000 jaar geleden ging de hoge priester het heiligdom binnen. Straks zal hij uit het heiligdom terugkeren. Tot zo lang zaten de Israëlieten op grote verzoendag in spanning of het zoenoffer door de Heere God was aangenomen. En de hoge priester daar niet gedood was door de toren van God. En als hij naar buiten kwam en zijn handen ophief tot zegen van het volk, dan wisten ze dat de verzoening volbracht was. Waarom zou de Heer Jezus, als ik even vooruit mag lopen, waarom zou ook niet straks terugkomen daar in de herfst? Dat is zomaar een gedachte, maar waarom zou het niet kunnen zijn? Dat was met de lentefeesten precies hetzelfde. Als hij daar zal terugkeren om grote verzoendag, Yom Kippur, voor Israël tot afsluiting te brengen. En dan breekt het Messiaanse vrederijk aan, het 1000-jarig vrederijk van Openbaring 20, dat 1 groot loofhuttefeest zal zijn. Het feest des Heren wordt het genoemd. Het feest van de oogst des Heren. Nou, dan hebt u even in vogelvlucht al die hoogtijden bij elkaar. In de tussentijd vieren wij het feest van Matzot, van de ongezuurde broden, de matzes, als je het op zijn Oost-Europees wil zeggen. En we moeten daar een paar woorden over zeggen. Want als je Exodus 12 en 13 leest, dan zie je hoeveel aandacht eraan geschonken wordt. Oppervlakkig gesproken zou je denken, nou ja, dat ze ongezuurde broden vierden, dat was eigenlijk vanwege de haast. Het staat er ook zo. Het brood had geen tijd gehad om te rijzen, ze hadden geen tijd gehad om het met zuurdeeg te vermengen. Het was ongezuurde broden eigenlijk als een soort noodmaatregel. En als je niet verder kijkt dan die verzen, dan zou je kunnen denken, ach, dat wij vandaag dat Pesachmaal vieren met ongezuurde broden is niets anders dan een herinnering aan een noodmaatregel van toen. Maar als je zo zou denken, dan zou je er behoorlijk naast zitten. Want daar zijn die krasse uitspraken in Exodus 12 en 13, waar gezegd wordt, als in die tijd ook maar iemand iets gezuurds eet, dus iets waar zuurdeeg in zit, gist in zit, dan zou hij zelfs met de dood bestraft worden. En daaruit zien we dat voor de Heere God blijkbaar dat die ongezuurde broden niet alleen maar een noodmaatregel waren, maar een heel diepe betekenis hadden. Israël moest op straffe des doods het zuurdeeg uit hun huizen verwijderen. Ik was gisteren in Duitsland en daar stelde iemand mij deze vraag. Dat zuurdeeg in de gelijkenis die we vinden in Matteüs 13. Zou dat nou niet, u weet wel, hè, een vrouw die het zuurdeeg nam en vermengde met 3 maten meel. En dat vermengde ze zo lang totdat alles doorzuurd was. Zou dat niet, vroeg die broeder mij, een beeld kunnen zijn van het evangelie dat alles doorzuurt? En hij had hele sterke papieren voor die uitleg, want hij had alle Rooms-Katholieken en protestanten achter zich. Want waar je ook maar in de commentaren leest, overal zie je dat zuurdeeg is een beeld van het evangelie dat de hele wereld doorzuurt. Ik zei tegen hem, als dat de goede uitleg was, dan heb ik twee grote problemen. Ik kan niet bewijzen dat ik gelijk heb, maar ik heb wel twee grote problemen. En dat is in eerste plaats dit probleem. Dit zou de enige tekst in de hele Bijbel zijn waar zuurdeeg iets positiefs betekent. Zelfs elders in het Matthäus-evangelie spreekt de Heer Jezus over het zuurdeeg van de fariseeën. Dat is hun huichelarij. En het zuurdeeg van de sadduceeën. Dat was hun valse leer. En dan noem ik nog 1 Korinthe 5. Weet u niet dat een weinig zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? U vindt iets dergelijks in Galaten 5. Aan de ene kant gaat het om immoraliteit. Aan de andere kant gaat het om valse leer die de gemeente binnensluipt en alles doorzuurt. Dat wil zeggen, alles bederft. Dan wil ik niet uitgebreid praten over Matthäus 13. Maar als je daar kijkt naar de gelijkenis van de tarwe en het onkruid, zie je daar precies hetzelfde. Het goede dat met het kwade vermengd wordt. En zo is het ook met de gelijkenis van het sleepnet, met de goede vissen en de slechte vissen. Wat de Heer Jezus daar zegt is dat het koninkrijk der hemel, als het zou worden toegevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van de mens, dan zou het net zo'n gemengd systeem worden als het volk Israël dat was. Mensen die de Heere dienen en mensen die er wel bij horen uiterlijk, maar die in werkelijkheid niet de Heere dienen. En pas bij het einde weet de Heere het goede en het slechte van elkaar te scheiden. Nu gaat het me verder niet zozeer om Matthäus 13, maar wel om die andere keren in het Nieuwe Testament, met name dat zuurdeeg iets kwalijks is. En de Heere God is daar geweldig streng op. Ik bedoel dit. Ik wil nog eens herhalen wat ik straks in het kort aangaf. Je kunt het niet maken om te zeggen wat heerlijk het paaslam is voor mij geslacht. Ik mag schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Ik ben voor eeuwig verlost uit het diensthuis. Ik ben bevrijd van de macht van de zonde en de dood. Waarnaar je overgaat tot de orde van de dag. En leeft naar je eigen goeddunken. Een mens die zo zou leven, daarvan zou de Heere God zeggen, daarvan zouden wij zelf moeten zeggen, is zo iemand werkelijk wel bekeerd. Op Pesach volgt Matzot. Op paasviering, op de 14e Nisan, volgen 7 dagen van ongezuurde brood. En die 7 dagen, ik zei het wel, als volkomen aantal omspannen het leven van een mens. Je kunt niet het werk van de Heer Jezus aannemen en dan denken, als je nou maar Christus hebt aangenomen, dan word je wel behouden en dan doet het er verder niet toe hoe je leeft. Straks zal de Heere God datzelfde volk dat hij uit Egypte heeft verlost bij de Sinaï aan zich verbinden door het verbond. Verbond heeft te maken met verbinden. Het is als een huwelijksverbond. Maar een huwelijk schept verplichtingen. De Heere God maakt duidelijk wat hij van zijn volk verwacht. Hij heeft grootste dingen voor hen gedaan door hen te verlossen uit Egypte, dankzij het bloed van het paaslam. Maar hij verwacht ook grote dingen van hen. Niet om daardoor zich het heil te verwerven, dat is een dwaze gedachte. Juist omdat hij hen verlost heeft, spreekt hij hen aan als verlost volk en zegt dan hoe ze als verlost volk zich horen te gedragen. Zo beginnen de 10 geboden, die eigenlijk in het Hebreeuws heten de 10 woorden. En in de Joodse traditie is het eerste gebod helemaal niet dat je geen afgoderij mag bedrijven. Gij zult geen andere goden dienen, maar het eerste van de 10 woorden is: ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft uitgeleid. Het eerste is dus helemaal geen gebod. Het heet ook nooit in de Bijbel 10 geboden. Het heet de 10 woorden. En in het eerste van die 10 woorden presenteert de Heere God zich als de verlosser God. Ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft uitgeleid. En daarom, omdat jullie een verlost volk zijn, verwacht ik van jullie dat je zo en zo en zo leeft. En zo is het met matzot, zo is het met ongezuurde broden. Op de 14e herdenk je dat het paaslam voor jou gestorven is. En van de 15e tot de 21ste van de eerste maand, de maand Nisan, leef je in het licht van deze geweldige verlossing. Zoals Paulus het voor ons uitlegt, ik hoef er helemaal niets aan toe te voegen, Paulus zegt het zelf, met die ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Verlossing is een werk van God voor ons. Dat is bijna 2000 jaar geleden gebeurd. Verlossing is ook een werk in ons. En dat is wat door de Heilige Geest gebeurt. Dat heeft te maken met de wijze waarop wij leven in het licht van Pasen. En dan bedoel ik Pasen niet het christelijke opstandingsfeest. Maar dan bedoel ik in de Joodse zin leven in het licht van de dood van het paaslam. Het opstanding is een heel ander feest. Dat zei ik wel, dat is het feest van de eerstelingsgarren. Je moet hier de christelijke feestdagen niet bijhalen, want dan kom je helemaal in de war. En dat is ook een stuk verwarring die daar ingevoerd is. Leven in het licht van Pesach. Leven in het licht van de dood van het paaslam. Dat is leven met deze ongezuurde broden. Een week lang is het feest. Denk erom. Er staat niet, je bent verlost door het lam, maar voor wat hoort wat. Nou krijg je een zuur leven. Nee, het is juist helemaal geen zuur leven, want het is ongezuurd. Het is feestvieren. Het mag misschien saai lijken om alleen maar matzes te eten. Nou, nog wel een paar andere dingen daarbij natuurlijk ook. Maar het christelijk leven is geen saai leven. Het leven met de Heer Jezus is geen saai leven. Het is geen zuur leven. Er horen wel de bittere kruiden bij. De maror of de merorim, zoals dat in het Hebreeuws heet. Die bittere kruiden, die herinneren aan de bitterheid van de slavernij van toen. Mag je best aan terugdenken, dat is helemaal niet erg. Ook bij de avondmaalsviering, die helemaal in het verlengde ligt van het Joodse Pascha, gaat het om een verkondiging van de dood des Heeren. Wij willen te gauw met die opstanding komen, maar het is goed om je bij de avondmaalsviering, zoals gezegd, die in het verlengde van Pesach ligt, om je te concentreren op de dood des Heeren. We weten van de opstanding, wat zouden we zijn zonder de opstanding? Maar het is de verkondiging van de dood des Heeren, daar zit altijd nog iets in van de bittere kruiden. Het is het eten van de ongezuurde broden. Er zijn allerlei andere gerechten die in de sedermaaltijd een rol spelen. Maar als je direct teruggaat op de schrift, is dat in de eerste plaats ongezuurde broden met die bittere saus. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws alleen maar een woord dat bitter betekent. Bitterheden. In die zin is het feestvieren, ja, maar er is altijd een bittere ondertoon bij. Je kunt niet feestvieren op een oppervlakkige wijze. Wat heerlijk, Christus is voor ons gestorven. Hoera, wij mogen nu leven in het licht daarvan. We zijn op weg naar de hemel. Een christen die werkelijk diep doordenkt. Denk bij de bittere kruiden. Terug aan de bitterheid van de eigen slavernij. Maar ook aan de bitterheid van de dood van de Heer Jezus. Het ware paaslam dat op Golgotha geslacht werd. En dat mag je nooit vergeten. Alleen oppervlakkige christenen denken alleen maar aan hun eigen voordelen die ze hebben van de dood van het paaslam. En vergeten die bittere kruiden. En misschien kun je in zekere zin wel zeggen, misschien is dat wat al te erbij gesleept, de geestelijke toepassing. Maar zelfs als elke keer als een gelovige opnieuw zondigt, wordt hij herinnerd aan de bitterheden van de slavernij in Egypte. Dat is niet de goede manier om daaraan terug te denken, maar het gebeurt wel. Je herinnert je ineens weer hoe het ook alweer was om in een slavernij van de zonde te zijn. Die zonde was niet de bedoeling. Het roept nog wel eens extra die bitterheid op. God zegt, als jullie uitgeleid zijn door het paaslam, verwacht ik van jullie dat jullie leven in oprechtheid en waarheid. Ik neem die twee woorden uit 1 Korinthe 5. Niet met slechtheid en boosheid. Er zijn veel te veel christenen in deze wereld die het als een vanzelfsprekendheid zien dat wij nu eenmaal altijd arme zondaren blijven en altijd maar weer doorzondigen. Net wel, de zondige natuur blijft in ons zolang we op aarde zijn. Maar dat betekent niet dat we nog in de macht van de zonde zijn. De zonde is principieel in het leven van een gelovige niet meer de regel, maar de uitzondering. Ook al komt die uitzondering helaas maar al te vaak voor, het is en blijft principieel een uitzondering. De regel is feestvieren, niet met droevige gezichten rondlopen, feestvieren met die ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. En denk dan maar heel vaak aan het paaslam terug. Aan zijn bitterheid die hij heeft doorgemaakt op Golgotha, om echt te kunnen feestvieren. En echt elke keer opnieuw met een voornemen des harten, zoals het zo mooi heet in de Bijbeltaal, weer opnieuw te jagen naar oprechtheid en waarheid. In de kracht van de Heilige Geest. Feestvieren in het licht van de dood van het paaslam. Zo wordt het volk uitgeleid. Zo gaat het op weg naar het beloofde land. En nog eens, eigenlijk omspannen die 7 dagen ons hele leven. Leven bij het licht van Pasen. U hoeft niet letterlijk Pesach te vieren samen met Joodse gelovigen. Het mag wel en het is een voorrecht, want het is mooi natuurlijk dat wij de vervulling van de beelden hebben, maar daarom blijven de beelden ook mooi. Let wel, Paulus zegt we hebben niet meer de schaduw, maar alleen we hebben de werkelijkheid in Kolossen 2. Maar zelfs daar waar de werkelijkheid gevonden wordt, daar werpt die werkelijkheid nog altijd de schaduwen. De schaduwen hebben wat dat betreft niet aan waarde ingeboet. Ze blijven meer dan ooit verwijzen naar de werkelijkheid in Christus. Maar ook al zou u nog nooit een Joods feest hebben meegemaakt, wij als christenen mogen leven bij de volle werkelijkheid en waarheid van deze feesten in onze harten. Ik wens u, ook al is het herfst, ik wens u een leven toe van ongezuurde broden, van oprechtheid en waarheid. In het licht van de dood van ons paaslam, de Heer Jezus Christus.